I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik met dokter Mico Floor van de Universiteit Leiden. Hij is afgestudeerd klassicus en promoveerde als archeoloog. Zijn dissertatie werd in 2013 in gereviseerde vorm uitgegeven door Oxford University Press onder de titel The Work of Fullo: Work, Economy and Society in Roman Italy. De afgelopen jaren schreef hij een indrukwekkende lijst publicaties bij elkaar en deed hij heel interessant onderzoek naar verschillende onderwerpen die vallen onder de brede noemer sociale en economische geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld. Mico, fijn dat je ons deze en volgende week meeneemt naar de oudheid. Maar waar neem je ons de komende 2 weken mee naartoe?
Ik neem ons mee naar Centraal-Italië, het centrum van het Romeinse Rijk. Omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in wat daar allemaal gebeurt op het moment dat Rome een wereldrijk wordt. Want we hebben het heel vaak over dat Romeinse Rijk, dat heel veel dingen verandert. Dus je hebt discussies over romanisering. Dus de gebieden die door de Romeinen veroverd worden, die worden dan al dan niet meer Romeins, of over globalisering. En in die discussies gaat het heel vaak over gebieden wat verder weg van de kern van het Romeinse Rijk. Terwijl eigenlijk wat ik zelf het interessantst vind is, wat doet nou zo'n enorm wereldrijk in het gebied waar de sociale, politieke en economische macht gevestigd is. En dat is in Centraal-Italië, in Rome, in de omgeving van Rome, aan de baai van Napels. Plekken als Rome, Ostia en Pompeii zullen ongetwijfeld over te spreken komen.
Ja, zeg dat hart van het Romeinse Rijk zou je kunnen zeggen. Ja, mogen we ook met recht zeggen een kerngebied?
Ja, die term gebruiken we niet zo eigenlijk ik gebruik hem niet in mijn onderzoek. Ik denk wel dat het dat is. Hè? Dus dat Italië, dat is het gebied waar eigenlijk alle macht geconcentreerd wordt, maar waar ook dus alle rijkdom heen gaat. Waar ook veel spullen heen vervoerd worden. Niet altijd op manieren waar wij nou heel erg enthousiast van worden. En waar ook veel mensen naar vervoerd worden of zichzelf naar vervoeren. En vrijwillig, maar ook in grote mate natuurlijk onvrijwillig. Ik denk dat het hele Mediterrane gebied verandert onder invloed van het Romeinse Rijk. Ik denk wel dat als het gaat om sociale en economische verandering, dat kernland, als je het zo mag noemen, rondom de Tiber en tot aan de baai van Napels. Eigenlijk die hele zone, dat die heel dramatisch verandert. En ook wel meer dan we lang hebben gedacht.
Grote veranderingen. Misschien wel groter dan lang gedacht. Sociale en economische ontwikkelingen en veranderingen in Rome, Ostia, de baai van Napels. Daar gebeurt van alles wanneer het Romeinse Rijk zich uit gaat breiden. En dat is iets waar Mico zich binnen zijn onderzoek op richt.
Eigenlijk is het iets waar ik al heel lang mee bezig ben. Dus ik ben vroeger mijn carrière begonnen met een onderzoek naar werk. En naar de manier waarop werkplaats het sociale leven van mensen vormgaven. En ik kwam toen eigenlijk heel snel tot de ontdekking dat je binnen Italië, ik onderzocht toen één type werkplaats, de vollerij. Dus een type textiel arbeid. Dat je in Italië heel verschillende manieren had waarop dat proces werd gedaan. Dus je had op heel veel plekken had je kleine bedrijfjes. Gewoon met een paar man zonder al te veel apparatuur. Dat volle werd gedaan. Maar in Pompei had je bedrijven op een iets wat grotere schaal. Met een soms wel 10 werkplekken. En in en om Rome had je bedrijven op een nog veel grotere schaal. En dat begon eigenlijk, daar begon het eigenlijk voor mij een beetje te wringen. Van wat gebeurt hier nou precies? Omdat wij in discussies, als het gaat over Romeinse sociale geschiedenis, dan hebben we het vaak over hoe het in Rome was. En dan nemen we vaak Pompei als voorbeeld. En want zoals Pompei hebben we de gemiddelde Romeinse stad. En met mijn onderzoek begon het maar eigenlijk te dagen dat toch best wel een probleem was. Hè? Dat het zo simpel niet was. Dat een stad als Pompei, dat dat niet een gemiddelde stad is, maar dat het een bijzonder kapitaalkrachtige stad is. Met een bijzonder rijke bevolking, een bijzonder diverse bevolking. En dat dat in nog veel sterkere mate gold voor de stad Rome en de stad Ostia, die daar natuurlijk eigenlijk vlak tegenaan ligt en die onderdeel is van dezelfde economische ruimte. En vanuit daar ben ik eigenlijk gaan denken van ja, maar hoe komt dat nou? Hoe komen die verschillen nou eigenlijk tot stand? En toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen dat dat kwam door, in eerste instantie dacht ik, dit is gewoon de markt. Hè. Hier zien we een markteconomie en natuurlijk, hè, Rome is een grote stad. Dus daar krijg je schaalvergroting. En in wezen is het denk ik ook in heel veel opzichten dat het zo werkt. Dus we hebben een markteconomie en die maakt dat in Rome het de moeite waard is om op grotere schaal te investeren dan het in veel andere plekken is. Maar daarmee heb je denk ik nog niet alles verklaard. Want hoe komt het nou dat het in Rome zo enorm de spuigaten uitloopt? Dus dat je daar fenomenen krijgt op een schaal die je eerder niet hebt gezien, maar die je ook later, in de late oudheid of in de middeleeuwen, niet zomaar overal weer tegenkomt. Dus die vollerijen die ik onderzocht in Rome, dat waren eigenlijk een soort fabrieken, zou je kunnen zeggen. En dat heeft me best wel wat tijd gekost voordat ik goed begreep hoe dat nou zat. Maar uiteindelijk is de oplossing eigenlijk, de oplossing is de historische realiteit misschien helemaal zo complex niet. Want Rome is natuurlijk de stad Rome is het centrum van het Wereldrijk. En dat betekent dat alle middelen van het Wereldrijk, mensen, materialen, dat die daar samenkomen. En dat creëert eigenlijk een unieke stedelijke omgeving die ruimte biedt aan heel veel vormen van innovatie die uiteindelijk leiden tot die enorm grote volfabrieken die ik in Rome en Ostia zag. En Pompei zit daar een beetje tussenin. Maar dus daar gebeuren ook rare dingen. Dingen die je niet op alle plekken in de Romeinse wereld ziet. Op economisch gebied. Maar niet van een schaal zoals je dat in Rome ziet.
Heel interessant en zeker iets waar we straks verder en dieper op door zullen gaan. Maar eerst de bronnen nu. Want Mico, als je onderzoek doet naar zulke grote ontwikkelingen in toch een groot gebied en over een lange periode, welke bronnen zijn er dan beschikbaar? Waar werk je mee als wetenschapper en hoe?
Het is altijd fragmentarisch, hè? Oude geschiedenis is een kwestie van de scherven zo goed mogelijk bij elkaar vegen. Dus je kan grote historische ontwikkelingen kun je het best bespreken aan de hand van hele kleine historische situaties. En dat maakt dat je niet per se 50% van de steden moet hebben om uitspraken te doen. Dus je kan op plekken waar het historisch echt gebeurt, waar de meer extreme veranderingen plaatsvinden, kun je kijken wat er gebeurt op microniveau, dus soms op het niveau van een huis. En op basis daarvan kun je gaan denken, gaan modelleren. En dan kom je uiteindelijk tot een beeld. En als we werken, vind ik, als oud-historici niet naar een onwrikbare objectieve waarheid toe, maar we werken in reactie op elkaar. Dat betekent dat de dingen die ik nu bedacht heb, dat over 50 jaar, als het goed is, daar mensen ook weer dingen mee gedaan hebben. En misschien deels tot omgekeerde conclusies zijn gekomen en deels de onzekerheidsmarges waar ik nog mee werk, als het goed is, verder hebben vernauwd. Maar, en dat is denk ik in het veld van de oude geschiedenis een hele belangrijke ontwikkeling geweest. Dus de oude geschiedenis is echt begonnen als een discipline die gaat om literaire bronnen. Als je gaat de antieke historici lezen en even later ging men ook de antieke literatuur daarin betrekken. En nog weer later kwamen daar ook documentaire teksten bij. En ik denk dat voor type vragen waar ik mee bezig ben, het essentieel is om ook het archeologische materiaal daarin te betrekken en om voor dat archeologische materiaal een benadering te vinden die gebouwen, want daar gaat het vaak om, historisch analyseerbaar maakt. Dat is nog niet zo makkelijk, want je raakt dan heel erg tussen twee disciplines verzeild. En enerzijds heb je de archeologen, dat zijn de mensen die heel goed in het materiaal zitten. En zo ben ik zelf ook begonnen. Dus ik ben ooit afgestudeerd op één huis in Pompeji. En ik ben me gaan afvragen, wat kun je in godsnaam met al dat materiaal doen? En aan de andere kant heb je de historici, die vanuit textuele bronnen denken, die denkkaders hebben, die vastgesteld zijn vanuit die textuele bronnen. En dat matcht niet helemaal. Dat past niet helemaal goed bij elkaar. Dus ik heb, denk ik, in de eerste jaren dat ik met dit onderwerp bezig was, best een brug moeten bouwen, voor mezelf ook. Dus niet alleen naar anderen toe, maar ook voor mezelf, om mijn archeologische materiaal samen te brengen met de historische vraag. Uiteindelijk is me dat denk ik op een bepaalde manier wel gelukt. Maar je kan vragen over sociale en economische geschiedenis, als je verder wil gaan dan de vraag hoe was het in de Romeinse wereld, kun je niet beantwoorden zonder archeologisch materiaal. Alles is het alleen maar omdat de textuele bronnen zich voor een groot deel concentreren rond de stad Rome. Dus je kan wel Marcialis lezen of Juvenalis. En op basis daarvan kun je best wel wat dingen zeggen over hoe het in de stad Rome was. Maar ga 50 kilometer naar het zuiden en je zit echt in een andere wereld. En die diversiteit, die kunnen textuele bronnen eigenlijk nauwelijks schetsen. Epigrafie kan het tot op zekere hoogte, maar je hebt echt archeologisch materiaal nodig om de volledige stedelijke diversiteit van de Romeinse wereld te kunnen overzien.
Helpt het jou in die zin even naar het persoonlijke, dat eigenlijk de discipline zich min of meer in jou, of in ieder geval in jouw hoofd, verenigen?
Nou, ik denk in de algemene zin dat die disciplines de afgelopen decennia veel dichter tegen elkaar aan zijn komen liggen. Dus oud-historici zijn er lang niet meer alleen maar op teksten gericht. En archeologen zijn in toenemende mate ook bezig met site-overstijgende historische vragen. Het wil zeggen, ze zijn niet meer alleen maar met hun eigen huis in Pompeji bezig en daar hele intelligente dingen over te schrijven. Het wordt ook steeds vaker geplaatst in een soort van historisch raamwerk. En dus in dat opzicht ben ik misschien wel een exponent van die ontwikkeling. Ik ben zeker niet de enige. Dus er zijn een aantal, best een flink aantal anderen wereldwijd die precies op deze grens zitten.
Verschillende soorten bronnen samenbrengen. Niet alleen teksten en niet alleen materiële bronnen. Alles samen zorgt voor meer perspectieven, meer inzicht om tot dat verre verleden te komen. Voor deze aflevering stelde Mico voor om ons mee te nemen binnen zijn onderzoek naar diversiteit, ongelijkheid en historische emancipatie binnen de stedelijke ruimte in Centraal-Italië. Mico, met welke onderzoeksvraag gaan we werken? Waar gaan we het precies over hebben?
Wat doet het grote Romeinse Rijk, dat enorme Romeinse Rijk, dat zich uitstrekt van de woestijn aan de ene kant tot de Atlantische Oceaan aan de andere kant. Wat doet dat met het dagelijks leven, de dagelijkse leefwereld van mensen in hele normale steden verspreid over het Rijk, maar dan met name in Italië? Wat gebeurt daar? Want het is duidelijk dat het Romeinse Rijk, dat is iets dat veranderingsprocessen in gang zet. Het is natuurlijk zelf ook weer in gang gezet door andere veranderingsprocessen. Maar je zou kunnen zeggen, de mediterrane wereld ondergaat een langdurige fase van globalisering. En ergens vanaf de vroege tweede eeuw voor Christus wordt dat eigenlijk overgenomen door het Romeinse Rijk. En krijgt het daardoor ook een andere richting. En wat betekent dat met name voor gemeenschappen in Italië?
Interessante vragen. Vragen die we in het vervolg met Mico gaan onderzoeken. In dit onderzoek, waarover hij in 2023 ook twee artikelen publiceerde, kijkt Mico vooral naar de periode van het midden van de Romeinse Republiek tot de late Republiek. De periode waarin het Romeinse Rijk zich echt uit gaat breiden over het Middellandse zeegebied en waar in Centraal-Italië op sociaal en economisch gebied dus veel gebeurt. Mico, zou je ons verder mee willen nemen? Wat zie je daar gebeuren?
Ik denk dat het interessant is als ik uitleg hoe ik überhaupt begon te begrijpen,
ja,
hoe je sociale verschillen meet. En ook maar tot op zekere hoogte. Hè. Maar dus een van de belangrijkste manieren waarop je sociale verschillen kan zien is door de manier waarop mensen wonen. Heel simpel, armere mensen hebben kleinere huizen met minder luxe dan rijkere huishoudens. Dat is geen wet van mede en persen. Hè. Dus je gaat, voordat je een groter huis kan kopen, zit er eerst een moment waarop je rijk wordt en kapitaal opbouwt voordat je uiteindelijk dat prachtige huis kan laten bouwen. En omgekeerd, als je niet meer zo rijk bent, dan duurt het even voordat je gedwongen wordt om je huis te verkopen en te verhuizen. Maar over het algemeen laten verschillen in grootte van huizen sociale verschillen zien. Dat is nu zo. Dat was in de vroegmoderne tijd zo. En we gaan er eigenlijk allemaal van uit dat het in de antieke wereld niet anders was. En de plek waar je dat het beste kan onderzoeken is Pompeji. Want daar hebben we een kleine 500 huizen. Dus daar kun je die verschillen aardig goed in kaart brengen. En daar kun je ook zien dat er op een gegeven moment, een aantal van die huizen kun je goed dateren. Sommige kun je niet goed dateren. Maar een aantal kun je goed dateren relatief vroeg. En heel veel kun je dateren in de eerste eeuw van onze jaartelling. En er is een groep daartussen die kan je dateren in de late tweede, vroege eerste eeuw. En wat we zien in Pompeji is dat je in de derde eeuw, voor de tweede eeuw, de oudste periode die we in Pompeji kunnen zien, heb je wel sociale verschillen, maar die zijn beperkt. Vanaf het midden van de tweede eeuw verandert totaal iets. Dus zie je een nieuwe type huizen verschijnen in Pompeji, van een luxe en van een omvang die eigenlijk zijn weerga niet kent. Dus het bestond gewoon niet van tevoren. Dus daar gebeurt iets. Het is heel duidelijk dat daar een verandering plaatsvindt. En die verandering die volgt in tijd op de Romeinse veroveringen in het oosten van het Middellandse zeegebied, waarvan we weten dat mensen aan de baai van Napels en zelfs Pompeianen er vrij direct bij betrokken waren. Dus dat is het eerste. Dus in Pompeji kun je een hele dramatische ontwikkeling zien. Daar begon ik eigenlijk. En ik was erin geïnteresseerd in te begrijpen van, is dat nou iets voor Pompeji? Of is dat iets wat je eigenlijk overal ziet? En op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat je dat inderdaad overal ziet. Want die grote huizen, die vind je ook nog op een aantal andere plekken. Maar er zijn ook een aantal plekken, en dat zijn dus elders in Italië, dus ook in Centraal-Italië, plekken die door de Romeinen verwoest zijn in de late tweede, in de vroege eerste eeuw, later niet meer opgebouwd en vervolgens de afgelopen decennia opgegraven, waar we een groter aantal huizen hebben gevonden. Dus Norba en Frigella. En je kan daar zien dat op het moment dat het in Pompeji dus alle kanten de pan uitreist, dat daar eigenlijk niks gebeurt. En dan heb je nog, ten zuiden van Pompeji heb je Paestum. En daar vind je wel de grotere huizen, zoals je die in Pompeji vindt, maar veel minder. En je vindt er veel minder een ontwikkeling die je in Pompeji heel duidelijk kan zien. Want in Pompeji krijg je niet alleen grotere huizen, maar je krijgt daarnaast ook kleinere huureenheden. Dus tabernae. Dat is iets wat in Pompeji ook weer in die latere tweede eeuw enorm groot wordt. Dat heb je in Paestum niet. En dus eigenlijk zie je, als je die steden naast elkaar legt, dan heeft iedere stad zo'n beetje zijn eigen profiel. Dus iedere stad reageert eigenlijk anders, sommige helemaal niet. Sommige heel scherp, zoals Pompeji. Sommige een beetje, zoals Paestum en ook tot op zekere hoogte Ostia. op het feit dat Rome rijk wordt. Dus ik denk dat dat is in een nutshell het onderzoek dat ik heb gedaan.
Ja, en dan zie je dus op verschillende plekken eigenlijk verschillende ontwikkelingen. Eigenlijk allemaal in reactie of zonder reactie op wat er elders in dat Rijk gebeurde. Dus het echt de expansie van dat Romeinse Rijk, om het even zo te noemen. Daar zie je dus echt die directe verbinding met die ontwikkelingen. En een reactie op rijkdom zou je eigenlijk kunnen zeggen. Gaat het echt om de verdeling van rijkdom dan? De verdeling van toegenomen rijkdom misschien, waarmee dus ook in een samenleving bepaalde ongelijkheid ontstaat. En waarom dan op bepaalde plekken wel en op andere plekken blijkend uit de archeologie niet?
Het is een proces waarlangs die rijkdom in Paestum en Pompeii en in mindere mate in Ostia terechtkomt en plekken als Norba en Fregella over lijkt te slaan. Dat is moeilijk te zien. Dus daar hebben we. Je kan het wel een beetje modelleren. En je kan er in ieder geval over nadenken van hoe kan het nou dat zo verschillend is. En is het alleen maar zo banaal dat ze in Pompeii letterlijk meevochten met Mummius in Korinthe? Of speelt er ook iets anders mee? En ik denk dat dat laatste ook het geval is. Dus je krijgt. Dus heel Italië wordt rijk. En dat zet een proces. Het verandert eigenlijk de hele economie. En dat betekent ook dat Rome ontzettend sterk groeit. Dat daar een enorme vraag ontstaat naar allerlei producten. En dat sommige regio's een betere positie hadden in dat netwerk, waardoor ze eigenlijk meer verdienden. En hier zie je bijvoorbeeld een mogelijke oorzaak van het verschil tussen Pompeii en Paestum. Pompeii ligt aan de voet van de Vesuvius in een extreem vruchtbaar gebied, waarvan we weten dat er op grote schaal wijn werd verbouwd. Paestum ligt ook in een zeer vruchtbaar gebied, maar er was vermoedelijk minder sprake van wijnbouw. Dus dan zou je kunnen zeggen, dus een deel van de rijkdom van Pompeii komt door het feit dat men een duurder product kon slijten op de Romeinse markt. Dus dat is één aspect ervan, van het verschil. Een ander aspect is dat die Romeinse elite, die wordt schathemeltje rijk en die wil ook naar die rijkdom gaan leven. En waar ga je dan leven? Nou, je bouwt een villa niet in de stad, maar buiten de stad. Dus een groot aantal gaat in de Colli Albani ten zuiden van Rome wonen. Cicero heeft daar een villa. Maar een nog veel groter deel kiest ervoor om lekker aan de zee in de baai van Napels te gaan wonen. En daar gaat men het geld dat men in de bezittingen in het hele Rijk verdient stuk slaan. En dat is eigenlijk de reden waarom wat je aan de baai van Napels ziet gebeuren vanaf de tweede eeuw voor Christus, letterlijk tot de uitbarsting van Vesuvius en deels nog daarna. Hier hebben we het gebied waar de elite, de senatoriële elite, maar deels ook zelfs de keizer en de keizerlijke familie, tot en met Julius Claudische huis, al hun geld uitgeeft. En dat maakt dat die hele regionale economie daarvan mee profiteert. En dat maakt weer dat sociale verschillen heel groot kunnen worden. En dat is gewoon in een kleine economie kunnen sociale verschillen minder groot worden dan in een economie waar er veel meer geld is dan dat er monden zijn om te voeden. En in de baai van Napels, daar heb je dus zo'n extreem rijke economie. En in Pompeii zie je daar simpelweg het resultaat van. En in Paestum is dat minder, omdat daar heb je wel vruchtbare landbouw, maar niet al die rijke Romeinen die daar hun geld kwamen stuk slaan.
Ja, heel interessant. En dat is dan in een fase van een eeuw of twee die je onderzocht hebt. Dus een vrij lange periode. Maar als je dan kijkt, waar je ook mee begon, van wat gebeurde daar dan in het dagelijks leven? Als we dan misschien in kunnen zoomen op bijvoorbeeld het individu. Of kijken gewoon letterlijk op straat of in een wijk. Hoe zie je dat dan? Welke effecten had dit op stedenbouw of op het leven van een individu? Misschien als je het zo mag zeggen, die verschillende klassen.
Dat zijn twee hele verschillende vragen.
Dat is.
Wat er gebeurt in zo'n stad, en ik ga hier even Pompeii als voorbeeld nemen, omdat dat het meest extreme beeld geeft. Maar je krijgt op het moment dat mensen beter willen gaan wonen, dan ontstaat er competitie om land, om ruimte. Want mensen willen allemaal een mooi stukje grond hebben om te kunnen wonen. Maar Pompeii was natuurlijk niet meer heel veel braakliggende grond, want heel veel van die stad was al opgebouwd. Dus je krijgt dat er op bepaalde plekken mensen erin slagen om grote huizen neer te zetten. En die plekken die liggen vlakbij het centrum. Die liggen aan de doorgaande wegen. Dus daar zie je dat de elite andere mensen eigenlijk wegconcurreert. En dat is een heel langzaam proces geweest. Het is zeker niet zo dat mensen hun huis uitgezet werden. Maar het is wel zo dat er geleidelijk steeds meer van die huizen in handen kwamen van de elite. En op een gegeven moment besloten families dan van nou oké, nu is het moment om hier een mooi paleis voor onszelf te gaan bouwen. Zo krijg je in Pompeji huizen als het Huis van de Faun met twee atriums, één peristylium en later nog een ander enorm peristylium erbij. Een huis zo groot als een voetbalveld. Maar dat Huis van de Faun, dat is het meest bekende huis, maar dat staat voor een zeker 20 vergelijkbare huizen die allemaal iets kleiner zijn, maar die in dezelfde orde van grootte sterk afwijken van alles wat je eerder zag. En die vinden we eigenlijk allemaal in de westelijke helft van de stad, dus dicht bij het stadscentrum en aan de doorgaande wegen. En dan doet zich iets heel raars voor eigenlijk, want je zou verwachten dat die elite, dat die een plek voor zichzelf wil. Dus dat je armere mensen niet in die directe omgeving zou vinden, maar zo werkt het niet. Want heel veel van die huizen die hebben in hun façade, dus naast de voordeur, hebben ze een groot aantal tabernae, winkeltjes. Waar men dan dingen kon kopen. En die façades werden ook gemonumentaliseerd. Dus het was ook de bedoeling dat je zag dat de winkeltjes bij het huis hoorden. Dus eigenlijk is de boodschap die van die façades uitgaat, dus ik ben zo rijk, kijk eens wat voor mooie dingen je bij mij kan krijgen. En dat had tot effect eigenlijk dat de rijkste mensen in de stad en de armste mensen in de stad, dat die een vergelijkbaar deel van de stedelijke ruimte innamen. Dus die vind je langs de doorgaande wegen. Daar vind je de tabernae en daar vind je de villa's van de elite. Maar dan is er ook nog een andere groep. En dat is de groep van mensen die zich best een eigen huis kon permitteren. Maar die niet mee kon concurreren met de elite. En een van de dingen die je dan ziet gebeuren in Pompeji, en dat vind ik super fascinerend. Ik begrijp niet helemaal hoe dat doorwerkt voor mensen, want dat kun je natuurlijk niet zien, is dat die mensen die vind je in toenemende mate in wat je zou kunnen noemen de flyover zones van de stad. Dus die vind je aan de doodlopende wegen of in het oosten van de stad, ver weg van het stadscentrum. Maar ook dus ver weg van de elite. Dus daar vind je eigenlijk zie je een proces van ruimtelijke marginalisatie. En dat is iets wat me ook wel verrast heeft. Ik had dat niet verwacht dat dat zo duidelijk naar voren zou komen. Maar je ziet die kleinere tot middelgrote huizen. Dus huizen met een klein atriumje, maar niet noodzakelijkerwijs een grote achtertuin. Die zie je allemaal bij elkaar. Op plekken waar mensen van de elite niet de moeite wilden steken in het bouwen van een mooie villa. Omdat het een ongunstige locatie was. En soms is dat ook wel in het midden, in het centrum. Maar dan is het bijvoorbeeld een onregelmatig vormgegeven stadsblok waar je niet een mooi peristyliumhuis kan bouwen. Dus dat zie je ook. Maar over het algemeen zie je dus een soort van marginalisering van middengroepen. Dus je hebt een driedeling. Dus je hebt de elite die wint. En dan heb je een groep die van hen afhankelijk is. Die verliest, zou je kunnen zeggen. Want die komen te wonen in een type accommodatie dat eerder niet bestond, op een veel kleinere schaal. Maar die verliest met opgeheven hoofd, want ze wonen wel aan toonaangevende locaties in de stad, te midden van de elite, en hebben dus ook toegang tot die netwerken, al was het alleen maar omdat mensen die tot de elite behoren de eigenaar zijn van de taberna waar ze wonen. Dat is de tweede groep. En dan heb je nog de derde groep, dat zijn ook verliezers. En dat zijn de mensen die zich een keurig huisje kunnen veroorloven, maar die gemarginaliseerd worden in de stedelijke ruimte.
Ja, wat daarin heel interessant is, misschien ook even goed om toe te lichten. Je hebt die mensen die in die taberna werken en wonen.
Ja.
Je hebt de appartementen al even ook genoemd. Ja. De verhuren appartementen. Dat zijn echt inderdaad mensen die min of meer om en rond die elite wonen.
Ja, ja, dus.
Maar daar ook min of meer in gefaciliteerd worden misschien door de elite.
Ja, kijk, men gaat er vaak van uit dat het ging om vrijgelatenen of zelfs slaven van mensen die in die elite woningen wonen. Ik kan me voorstellen dat dat zo werkt op het moment dat je een huis bouwt, maar twee generaties verderop loopt het allemaal door elkaar heen, denk ik. Maar het is wel zo dat de rijkere families, de top 10% zou je kunnen zeggen, in deze periode, dus in de Late Republiek, eigenlijk allemaal zichzelf omringen door dit soort kleine luiden. Later wordt dat iets anders. Het is in de vroege keizertijd zie je dat minder. Maar in de Late Republiek zie je eigenlijk die extreem rijk en extreem niet rijk, zou je kunnen zeggen, zie je naast elkaar wonen. Dan moet ik één ding mee aantekenen. Ik noem ze heel bewust niet rijk. Waarschijnlijk gaat het om mensen die het inderdaad niet heel breed hadden. Maar het is te onsubtiel om te zeggen, dit zijn de armen. Want zeer waarschijnlijk is het zo dat je de armen daadwerkelijk niet terugziet in het materiaal. Die zijn te arm om zichzelf, of die zijn te slecht verbonden met de samenleving om überhaupt een taberna te kunnen krijgen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binnen Pompeii onderscheidt Mico dus in feite drie groepen. Aan de ene kant winnaars, aan de andere kant verliezers. Maar dat zijn dus de elite en een groep niet-rijken die min of meer met elkaar gaan samenclusteren. Die weten van elkaar en hebben interactie met elkaar. En daarnaast dan een groep, een soort middengroep, die bijna letterlijk aan de kant is geschoven. Mensen die aan de zijlijn staan in de stad. Maar wat betekende dat voor de sociale dynamiek in een stad als Pompeii in die periode? Van de aanloop naar en uiteindelijk in de Late Republiek zelf.
Dat betekent dat de sociale, die toegenomen ongelijkheid en ook die toch wel ruimtelijke segregatie, zou je misschien zelfs kunnen zeggen, tot op zekere hoogte met alle mitsen en maren, betekent hoe dan ook dat de sociale dynamiek veel complexer wordt en veel veelvormiger. Dus je krijgt een veel groter type aan sociale relaties dan er was in een samenleving in de derde eeuw, waarin je een stad hebt met huizen waarin families wonen. Met middelgrote huizen waarin families wonen. Dus die diversiteit in de samenleving neemt toe. En dat betekent dus ook dat de diversiteit in sociale verhoudingen toenam. Dat betekent dat er in sociale verhoudingen ook veel meer hiërarchie zichtbaar is, zou moeten zijn. Die hiërarchie die zie je niet direct in het materiaal natuurlijk, maar die kun je wel afleiden uit de manier waarop bepaalde eenheden zich tot elkaar verhouden. En het leidt er ook toe, zeker die marginalisering van middengroepen, dat het voor middengroepen moeilijker werd om hun netwerkpositie te handhaven. Ze moesten daarvoor veel actiever aan de slag. Omdat als ze niet op zouden passen, dus het is natuurlijk zeer wel mogelijk dat je in je kleine huisje in de marges van de stad woont en dat je een uitstekende relatie onderhoudt met de eigenaar van het huis van de faun. Maar dat is een persoonlijke relatie. En op het moment dat je ruzie krijgt, wat moet je dan? Want je woont niet meer naast elkaar. Dus je woont ook niet meer. Er zijn niet makkelijk alternatieven voor handen. Dus de sociale kosten, maar ook de sociale winst van zo'n band. Tussen iemand die in de marges woont en iemand die aan die doorgaande wegen woont. Dat wordt allemaal veel onzekerder, denk ik. Voor de mensen die aan de verkeerde kant van de streep stonden.
Even misschien een grote vraag om uit te zoomen. Want we kijken naar Pompeii, we kijken naar Centraal-Italië. Als je dan verder uitzoomt, nou ja, even tussenhaakjes zeggen, het Romeinse Rijk. Hoe representatief is, hè, nu we de focus even op Pompeii hebben gehad, hoe representatief, je zei al, het is eigenlijk anders dan bijvoorbeeld een Ostia, dan bijvoorbeeld een Pestum. Ja. Nou, er zijn voldoende andere steden te noemen die waarschijnlijk ook weer hele andere ontwikkelingen hebben gekend. Kunnen we nou een zekere mate van representativiteit aan Pompeii hangen, of is dit echt uitzonderlijk, atypisch? En helemaal misschien als je dan een soort van uitspraak zou kunnen of willen doen over de rest van het Rijk.
Nou, het leuke aan Pompeii is dat het natuurlijk volstrekt niet representatief is. In tegenstelling tot wat ik denk we allemaal uit de handboeken hebben geleerd. Dus Pompeii is de Romeinse stad, hè, dus de Pompeii premise. Dus hier hebben we een Romeinse stad die toevallig een kwade dag in 79 na Christus tot stilstand is gekomen. Zo simpel is het niet. We kunnen, juist doordat we die architectuur kunnen vergelijken, en dat is ook de reden waarom ik heel erg in mijn onderzoek de kant van de architectuur op ben gegaan. Dus je kan op het gebied van huisarchitectuur, kun je Pompeii goed vergelijken met andere plekken in de Romeinse wereld. En dan zie je dat je heel veel van de ontwikkelingen die je in Pompeii ziet, dat je die elders gewoon niet ziet. Of niet in die mate. En dat je je kan afvragen of dat niet betekent, hè, dat de ontwikkelingen die we in Romeins-Italië, met name in de Baai van Napels, zijn, dat die een beetje extreem zijn. Dus als je bijvoorbeeld in een stad als Timgad gaat kijken in Algerije, of zelfs een stad als Efese, waar we de beroemde Henghäuser in Efese zijn opgegraven, hè, door de Oostenrijkse Academie der Wissenschaften. Ook daar zie je verschillen. Maar de verschillen zijn niet zo dramatisch als in Pompeii. En er zijn eigenlijk twee zaken waar Pompeii en een aantal andere plekken in Italië echt afwijken. En dat is aan de ene kant de hoeveelheid enorm grote huizen. Dus enorm grote huizen heb je op zich overal. Maar zoveel als in Pompeii vind je op weinig plekken. Dus in Pompeii heb je echt een klasse van mensen die in die huizen woont. In veel andere steden mag je blij zijn als je er één of twee hebt. Dus dat is één verschil. De andere is de hoeveelheid kleine wooneenheden die je in Pompeii hebt. Die heb je ook in Ostia. In Ostia heb je er misschien zelfs nog meer. Ostia is echt een huurstad. Maar taberna en appartementen vind je niet overal in de Romeinse wereld in die aantallen. En dus in de extreme, daar zit het verschil. Ik zou dat heel graag nog een keer helemaal goed uitzoeken. Want op het moment dat ik dit zeg, dan zeg maar, flitsen alle uitzonderingen me door het hoofd. Maar ik ben wel, dit is wel een heuvel waarop ik wil sterven. De verschillen in Romeinse Italië, zeker in de tweede eeuw voor Christus, misschien dat het op een later moment ook nog weer gelijk trekt, zijn extremer dan elders in het Romeinse Rijk. En deels blijft dat zo.
Ja, en even heel kort een terzijde bij, wat zegt dan de aanwezigheid van zoveel tabernae bijvoorbeeld voor een stad?
Dat er niet alleen veel rijkdom is, maar dat er ook veel mensen zijn die verdomd hard moeten werken om de hoofd boven water te houden. Dus ik ben begonnen met mijn eerste onderzoeksproject, dat waren die volle rijen. En mijn tweede onderzoeksproject, dat ging eigenlijk kijken naar de geschiedenis van de taberna. De architectonische geschiedenis van de taberna. Waarom gaan mensen en in welke context gaan mensen nou die taberna bouwen? En dat was eigenlijk het project dat me op het spoor zette van die enorm grote verschillen binnen Romeins-Italië, maar ook de verschillen tussen Romeins-Italië en de rest van de Romeinse wereld. Want die taberna, dat is en blijft toch heel erg een Italisch fenomeen. Dus dat ontstaat in Italië. Dat is niet een soort van natuurlijk fenomeen. Dat is een taberna is een soort winkel. Hè? Dat is een soort commerciële eenheid waar je in woont en waarin je ook werkt en waarin je probeert zaken aan de man te brengen. En als architectonisch concept is het een fenomeen dat ontstaat, zeer waarschijnlijk in Italië, dat vroeg omarmd wordt door de Romeinen. Dus de Romeinen die beginnen in de derde eeuw op alle plekken waar ze kolonies stichten, beginnen ze ook die taberna te bouwen. Dus Peestum is daar, het Forum van Peestum is daar een prachtig voorbeeld van. En dat staat aan beide zijden, grote rijen met taberna. Het zijn er origineel misschien wel 60 geweest. Allemaal in hetzelfde, met dezelfde bouwtechniek. Heel duidelijk gebouwd in de late derde eeuw. Waarschijnlijk door de Romeinse overheid. Dat soort spectaculaire ontwikkelingen blijven eigenlijk een beetje uniek voor Romeins-Italië. En die krijgen een heel eigen dynamiek in en om Rome. Dus daar wordt het eigenlijk nog erger. Maar je ziet het buiten Italië minder sterk.
Mico noemde al even zijn tweede grote onderzoeksproject. Het gaat dan om het project Building Tabernae, een NWO-Veni-project waar hij tussen 2013 en 2017 aan werkte in Leiden. En Mico richtte zich daarbij dus met name op de tabernae.
Dus die taberna, dat was eigenlijk de aanleiding om eens echt te gaan nadenken. Oké, ik begon vanuit een hele economische mindset, zou je kunnen zeggen. Taberna is een commerciële investering. Dat laat zien hoeveel welvaart er is. Dat laat zien hoe goed het economisch gaat. Maar al vrij snel begon ik daar toch ook op een andere manier tegenaan te kijken. Want die taberna, die laten ook zien dat een samenleving ongelijker wordt. En dat er behalve veel rijkdom ook armoede is. Dus die taberna die laat ook zien dat een samenleving. Dus ik begon eigenlijk vanuit puur economisch historisch interesse en geleidelijk verschoof dat naar sociale geschiedenis. En ook echt stadsgeschiedenis. Omdat zo'n taberna, dat doet heel veel. Het creëert een dynamiek. Een taberna is niet gebouwd om dat iemand daar zit en dat die vervolgens de hele dag loopt te kijken naar al die mensen die er voorbij komen. Nee, je moet de interactie aangaan. Dus zo'n taberna creëert zijn eigen stedelijke dynamiek, zou je kunnen zeggen. Dus mijn eerste idee was, die taberna laat zien dat die Romeinse stad open ging. En dus dat er heel veel ruimte kwam voor interactie en dus ook voor economische interactie. En dat is ook logisch, want er kwam steeds meer middelen in de omloop. En dat betekent dat er steeds meer koopkracht kwam bij mensen en dus dat je ook steeds meer winkels ging bouwen. Dat is de ene kant van de medaille. En de andere kant van de medaille is, als je naar die taberna gaat kijken vanuit de mensen die daar zitten, die daar wonen, die daar moeten zien om hun hoofd boven water te houden, wat beslist niet altijd makkelijk was. Die daar misschien ook wel gewoon failliet gingen. Maar die daar ook, en dat is het fascinerende, omdat al die straten die worden volledig gedomineerd door die taberna. Dus als je in zo'n taberna staat, wat zie je dan? Je ziet mensen voorbij lopen en je ziet andere mensen die in taberna werken tegenover je. Dus dat creëert eigenlijk een hele aparte sociale dynamiek, waarvan je kan zeggen, aan de ene kant zien we dus een stedelijk landschap waar de ongelijkheid van afspat. Aan de andere kant, als je dat vertaalt naar de sociale kringen waarin mensen verkeren, creëert het juist voor die mensen aan de onderkant ook echt een soort van sociale groep. En natuurlijk kunnen mensen ruzie hebben met elkaar en elkaar niet mogen en elkaars concurrenten zijn tot de dood erop volgt. Maar de sociale netwerken, de ruimtelijke sociale netwerken waarin die mensen opereren, lieten heel veel ruimte voor interactie met mensen van een ongeveer vergelijkbare sociale positie aan de onderkant van de samenleving. En dat is in Pompeji al heel erg en heel erg ontwikkeld. En in Ostia is dat nog veel sterker. Omdat in Ostia, in tegenstelling tot in Pompeji, je die grote elitehuizen niet hebt. Dus die heb je wel in de late republiek, maar die verdwijnen eigenlijk. Dus in Ostia verdwijnt eigenlijk de elite uit de stad. Dus heb je alleen nog maar die mensen die in de taberna werken over op een gegeven moment. Wat doet dat? Want aan de ene kant is dat een extreme uiting van sociale ongelijkheid. Want die mensen die bezaten niks. Dus die woonkazernes, die waren het eigendom van mensen die ergens ver weg woonden. En die af en toe eens keer iemand erop afstuurde om te kijken of het ding nog niet in was gestort. Aan de andere kant waren ze daar volledig onder relatieve gelijken. Dat is een nieuwe sociale dynamiek die we niet kennen voordat het Romeinse Rijk opkomt en die we in Rome en Ostia heel nadrukkelijk kunnen zien. Dus ook in de stad Rome, daar heb je de heuvels waarop de elite woont met hun villa's. Die zijn ook allemaal teruggevonden. Er is een paar jaar geleden een hele mooie atlas van de stad Rome verschenen. Waar dat allemaal goed gedocumenteerd is. En daartussen heb je die valleien die van de stadsrand naar het stadcentrum leiden. En als je op de marmerplattegrond gaat kijken, wat staan daar in die valleien? Het is natuurlijk smal, dus dan kun je niet mooie peristyliumhuizen bouwen. Dus wat bouw je daar? Daar bouw je lange rijen met taberna. Dus daar heb je hetzelfde. Dus daar heb je op de heuvels woont de elite en in de langs doorgaande wegen tussen die heuvels in. Hè, dus de Clivus Suppuranus is een bekend voorbeeld. Daar wonen de mensen in taberna in hun geheel eigen sociale cocon. Misschien zou je mag, ik vind de vergelijking met sociale bubbels vind ik te populariserend. Maar misschien mag je er best een beetje zo over denken. Hè. Dus dat je in de Romeinse metropool echt twee sociale bubbels kreeg waar paradoxaal genoeg de mensen die aan de doorgaande wegen woonden, de armste mensen dus, het best geïntegreerd waren in het dagelijkse verkeer op straat, omdat iedereen bij hen langskwam.
Ze zaten letterlijk aan de straat.
Ze zaten letterlijk aan de straat, ja.
Ze zaten letterlijk aan de straat. En die ze, dat zijn mensen in die taberna waar Mico zich onder andere op richtte in zijn onderzoek. En daarmee op emancipatie van die groep mensen. Waarover straks meer. Maar terug nog even naar de taberna. Wat waren de kansen voor mensen, bijvoorbeeld in Rome, Pompeji en Ostia, om het zo te zeggen, letterlijk van die straatkant weg te komen?
Waar jij op doelt is sociale mobiliteit.
Ja.
En dat is haast onmogelijk te zien. Ik denk dat het heel moeilijk was. En dat het ook juist in plekken als Rome en in mindere mate Pompeji steeds moeilijker werd. Dus naarmate de verschillen groter worden, wordt het ook moeilijk om een stapje hoger op te komen. Ik denk wel dat het op de radar stond. Maar als ik een van de zaken, want je had het net over emancipatie, een van de zaken die ik eigenlijk probeer te doen met dit onderzoek is emancipatie op een andere manier, namelijk historische emancipatie. Dus het laten zien dat het Romeinse Rijk niet alleen maar uit senatoren en keizers bestond, maar dat er een groot groep daaronder was. Dat is natuurlijk al lang. Maar over die groep daaronder, er wordt vaak gedaan alsof dat waren gewoon mensen, arbeiders en slaven. Daar trok eigenlijk die grote geschiedenis aan voorbij. En wat ik eigenlijk probeer te laten zien is dat het juist niet zo is. En dat het juist zo is dat ook voor die kwetsbaardere groepen, zou je kunnen zeggen, of de minder gefortuneerde groepen, dat zeker in Italië dat Romeinse Rijk nogal wat teweegbracht. In de stad, ook op het platteland, maar zeker ook in de stad. En in de stad kun je het ook veel beter zien, want daar hebben we meer van over. En dus die Romeinse welvaart creëerde sociale netwerken van typen die niet eerder had bestaan. En zoals ik net vertelde over die mensen in die taberna, creëerde sociale segregatie zoals je eigenlijk die niet eerder had gezien. Maar ook weer niet overal. Dus het was allemaal extreem met een moderne term glokaal. Dus het zijn globale ontwikkelingen die lokaal een uitingsvorm vinden. En dat verschilt al tussen Ostia en Rome. En het verschilt nog veel dramatischer tussen Ostia, Rome en Pompeji. En nog veel dramatischer tussen Ostia, Rome en Pompeji. En een stadje als Sepinum in de bergen. Waar die ongelijkheid eigenlijk nooit zo hard is geland. Niet in de stad althans.
Ja, heel interessant om dan die verschillende patronen zo te zien. Kan je nu spreken van dat er een bepaald model ook staat vanuit jouw onderzoek?
Ik weet niet of er een bepaald model is. Dus ik denk dat ik al een bepaald model zie. Ik zie, denk ik, historische verandering, hoe dat in het Romeinse Rijk zich vormt. Ik kan een paar historische parallellen bedenken, van contexten waar je misschien iets vergelijkbaars zou kunnen zien. Maar ik denk dat we met dit type onderzoek toch nog niet ver genoeg zijn om echt te kunnen zeggen van dit is nou wat typisch is voor het Romeinse Rijk. Dit is een ontwikkeling die je in het Romeinse Rijk ziet, maar nergens anders. En die ons dus iets leert over de aard van dat Romeinse Rijk, vergeleken met andere rijken. En dit is iets wat je eigenlijk universeel en overal ziet. Er is veel over gemodelleerd, maar op dit specifieke niveau weten we het eigenlijk gewoon niet, omdat het voor het Romeinse Rijk nauwelijks onderzocht was. Maar voor contemporaine en zelfs latere agrarische rijken, want dat is die historische categorie waar je in zit, is dat onderzoek nog veel minder vergevorderd. Dus ik zou het graag willen weten hoe het werkt in het Ottomaanse Rijk. Ik kan me daar wel, ik kan wel zeggen van, nou ja, oké, dus misschien zie je daar ook wel in rondom Constantinopel extreme ontwikkelingen. Maar ja, om die uitspraak echt goed te kunnen doen, zou ik er meer van moeten weten. Hetzelfde geldt voor China, Han-China, waar je wel een aantal ontwikkelingen ziet die erg lijken op de ontwikkelingen in het Romeinse Rijk. Maar waar toch ook wel een aantal dingen weer anders zijn. Dus een andere rol van de overheid daarin bijvoorbeeld. Mogelijkerwijze. Dus dat weten we gewoon nog niet eigenlijk. Ik denk wel dat het iets is dat voor ons heel belangrijk is. Dus ik denk als je mij zou vragen, waar moet de oude geschiedenis nou heen? Dan is een hele belangrijke richting is zeg maar het minder universeel maken van die Grieken en die Romeinen. Dus eigenlijk proberen om ontwikkelingen die we in de Griekse en met name de Romeinse wereld zien, om die beter te koppelen aan andere ontwikkelingen die we in andere vergelijkbare historische contexten zien. vanuit het idee dat het Romeinse Rijk daar deels bij aansluit, maar daar deels ook van afwijkt. He, want wat nu vaak gebeurt is dat gezegd wordt van ja, de Romeinse wereld is pre-industrieel en dus zie je dit en dit. Kijk, inderdaad, dat zie je ook allemaal in het Romeinse Rijk. Ja, dat is niet geschiedenis schrijven. Dat is modelleren. Waar wij als oud-historici mee bezig zouden moeten zijn, is kijken van hoe bevindt zich dat Romeinse Rijk nou in de wereldgeschiedenis, in vergelijkend perspectief. En dan zou het zomaar kunnen dat inderdaad wat we hier in het Romeinse Rijk zien, dat nogal sterk aangezet is vergeleken met wat je elders ziet. Er zijn wel wat aanwijzingen. Ik kan daar niet al te veel over zeggen, want dat is een beetje aan de grenzen van wat ik zelf weet. Maar er zijn wel wat aanwijzingen dat bijvoorbeeld vergeleken met China, de sociale verschillen in het Romeinse Rijk wel op plekken groter waren. Maar zouden we daar toch meer onderzoek naar moeten doen eigenlijk.
En dat is misschien ook een mooie oproep naar meer onderzoek. Naar
geef mij geld.
Een oproep voor meer onderzoek. Maar vooral ook naar meer kijken voorbij de klassieke, tussen aanhalingstekens traditionele kaders van de Griekse en Romeinse wereld. En dit interessante gesprek met Mico ging nog door. In deel 2 van dit tweeluik gaan we kijken naar een ander aspect van de uitbreiding van het Romeinse Rijk en de gevolgen daarvan op sociaal en economisch niveau, namelijk technologische innovaties. Ben je benieuwd naar dat vervolg? Zorg dan in ieder geval dat je Oudheid volgt daar waar jij podcast luistert door op het plusje of op volgen te klikken. Dan verschijnt ook die aflevering binnenkort automatisch in je podcast-app. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.